Ik wilde graag iets met u lezen uit twee oud-testamentische profetieën, uit Joël en uit Maleachi. Laat het nou net twee gedeelten zijn waar de nieuwe Bijbelvertalers in hun ondergrondelijke wijsheid besloten hebben de versnummering te veranderen. Dus hebt u een NBV bij u, en die kans is niet gering, dan zal ik u daarvoor de nodige instructies geven. Wij gewoon ouderwetse mensen lezen Joël 2 vers 28 en de nieuwerwetse mensen lezen Joël 3 vers 1. Joël 2 vers 28, CQ 3 vers 1. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En dan uit Maleachi. Voor de ouderwetse lezers is het hoofdstuk 4, vers 5 en 6... Voor de nieuwerwetse lezers is het hoofdstuk 3, vers 23 en 24, als ik goed heb uitgerekend. Waarom dat veranderd is, dat zullen we nou maar laten zitten. Daar zijn goede redenen voor, maar het is wel lastig. Ik lees dus gewoon Maleachi 4, vers 5 en 6. De laatste twee versen in elk geval van het Oude Testament. Dat is hetzelfde gebleven. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Tot zover lezen we voorlopig. Het lied dat wij zojuist zongen, dat ik nog niet zo goed ken, maar de inhoud daarvan wel, dat is me uit het hart gegrepen, want het is exact het onderwerp waarover ik het vanavond wil hebben. Vorig jaar namelijk, in de serie over de geestesgaven, hebben wij een hele avond gesproken over profetie. En dit is geen herhaling daarvan. Dus ik ga het niet in het algemeen hebben over wat zijn profeten en hoe treden ze op en in welke tijden zijn ze opgetreden en waaraan herken je ze en wat doen ze voor werk en zo. Dat hebben we allemaal toen behandeld. Dat is vast nog wel ergens om een mp3'tje na te luisteren. Maar vanavond wil ik het hebben over de bijzondere wijze waarop God spreekt door de profeten in de eindtijd. En daar hebben we twee belangrijke profetieën over gelezen. Ik heb even stiekem rondgekeken, want er staat, er komt een tijd van grote opwekking. En ik heb even gekeken wie er niet meezongen. Nou is dat een beetje lastig, want velen van u kennen dat lied niet. Dus als u niet meezong, weet ik dus niet dat is omdat u dat lied niet kent of omdat u niet in die grote opwekking gelooft. Ik ben in elk geval absoluut niet opgegroeid met de gedachte dat er straks een grote opwekking komt. Integendeel. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat het verval steeds erger wordt. En tenslotte blijven we met een handjevol getrouwen over. Ik zeg we, dan moet je nog maar afwachten of wij daar ook bij horen. Zo in de geest van Lucas 18, waar de Heer Jezus in vers 9 vraagt: als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog wel geloof vinden op aarde? En dan vulden wij een gedachte daarachteraan in nee. Behalve wij dan, maar voor de rest toch niet veel. En nu zong u met grote vreugde en enthousiasme: er komt een tijd van grote opwekking. En dat vond ik toch wel treffend. Ik moet zeggen, in Nederland heb ik er wel een beetje moeite mee om het te geloven. Ik kan u niet beloven dat er een grote opwekking in West-Europa gaat komen. Het zou wel eens kunnen zijn, ik hoop het niet, dat dit het stukje van de wijde wereld is dat het meest in aanmerking komt om daarvoor overgeslagen te worden. Want het geloof gaat in onze konterijen, en dan valt het in Nederland nog relatief mee, nogal hard achteruit. Maar zodra je aankomt in de derde wereld, met name in Zuid-Amerika, in Azië of in Afrika, daar is het totaal anders. In Zuid-Amerika ben ik met Gerdien maar 3 keer in Suriname geweest. Dus verder hebben we daar nog niet gekeken. In Afrika hebben we al intussen een aantal landen mogen bezoeken. Maar in Azië ook verschillende. China, India en Indonesië. En daar kijkt men daar heel anders tegenaan. Daar is dat een vanzelfsprekendheid. Als ik even begin met China. Er wordt over gesproken, dat weet u, dat tussen 2030 en 2050 de Chinezen, de Amerikanen hebben ingehaald, vermoedelijk, als de grootste economische en militaire macht ter wereld. Dat is nogal wat. Ik weet niet aan wie u die macht liever toevertrouwt, aan de Amerikanen of aan de Chinezen. Wat men daarbij dikwijls niet noemt, is als het aantal bekeerlingen in China doorgaat in dit tempo waarin dat nu gebeurt, dat is 30.000 per dag, dat is 10 miljoen per jaar, dat is 100 miljoen in 10 jaar, dan zal het tegen die tijd ook zo zijn dat er in China veel meer christenen zullen wonen dan in Noord-Amerika, dan in de Verenigde Staten. En dat is een buitengewoon opmerkelijke gedachte. Dat is dus helemaal geen profetie, dat is geen hocus pocus, dat kan iedereen gewoon uitrekenen. De man van Time Magazine, David Aikman, die heel lang op het kantoor in Beijing heeft gezeten, zelf evangelisch christen is, heeft een boek geschreven, Jesus in Beijing, waarin hij dat uitvoerig beschrijft. Als China het machtigste land van de wereld zal zijn eenmaal binnen enkele decennia, dan zal het tegelijkertijd het grootste christelijke land ter wereld zijn. Dat is een totale verandering van ons hele wereldbeeld. In India zijn nog de meeste groepen die nog niet met het evangelie zijn bereikt. Er zijn zo ontzettend veel talen en dus ook etnische groepen. Maar ongelooflijk veel werk wordt daar verzet door allerlei organisaties om die mensen te bereiken. En in Indonesië, waar ik net vandaan kom, daar heb ik dokter Untoro ontmoet, die met 19 jaar zijn eerste gemeente stichtte. Hij is nu 49 en heeft er nu bijna 3000 gesticht in 40 verschillende landen. Dat is even denken, dat is 30 jaar geleden, dat is 100 gemeenten per jaar. Dat is nogal wat. Daarbij heeft hij tegelijkertijd maar even een omroep opgericht en een universiteit opgericht waar ik les mocht geven aan die studenten. Wat kenmerkend is voor dit soort mensen is dat ze durven dromen. Ik heb een boek van hem mee naar huis genomen, dat heet The Dream Church, de Droomkerk. Zijn ideale kerk. En af en toe, zonder dat ik daarnaar verwijs, komt er wel iets naar voren van die ideale kerk. Nou zijn er met het oog op die eindtijd en op die grote opwekking allerlei beloften gegeven. En een van die beloften is dat de profetische bediening daarin een geweldig belangrijke rol zal spelen. En dat is ons onderwerp, en anders ga ik veel te veel uitweiden over allerlei andere aspecten van die eindtijd. En dat is wat we gelezen hebben in Joël 2. Iedereen kan begrijpen dat in Handelingen 2 wij niet de volledige vervulling vinden van Joël 2. Toen de Heilige Geest uitgestort werd, gebeurden sommige van de dingen die hier staan, maar sommige dingen ook niet. Als je leest bij die tekenen aan zon en maan en allerlei andere zaken, het herstel van Israël, dat is nog niet in vervulling gegaan. Maar bovendien is de profetie in Joël wel heel bijzonder. Ik heb daar heel vaak over nagedacht. Of eigenlijk moet ik zeggen, die gedachte weggedrukt. Want ik dacht, nou ja, het kan alleen maar dat betekenen. Namelijk dit. Hier wordt beloofd dat God zijn geest uitstort op alle vlees. Zo staat het er letterlijk, en dan staat de vertaling ook. Op alle vlees. Nou, één ding kan het in elk geval niet betekenen, dat uiteindelijk alle mensen de Heilige Geest ontvangen. We weten nou eenmaal helaas dat er heel wat mensen zijn die willens en wetens zich tegen het evangelie blijven verzetten. Ik dacht altijd, ach, dat heeft natuurlijk te maken met Israël. Het gaat om het hele volk Israël. En inderdaad, het Israël dat het straks het vrederijk van de Messias binnengaat, dat zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, zoals Jesaja een paar keer opmerkt. Maar alle vlees gaat toch veel verder dan dat. En als Petrus dit woord citeert in Handelingen 2, en hij noemt dit de belofte van de Heilige Geest, dan zegt hij erbij, die belofte geldt voor jullie, Israëlieten, en voor jullie kinderen, maar ook voor allen die de Heere er zal roepen. Van ver weg en dichtbij. Dit is een belofte voor alle volkeren. Let wel, alle volkeren. We lezen in Matteüs 24 vers 14 dat de Heer Jezus zegt, het einde komt niet en het einde dat betekent het einde van deze periode, dus de komst van de Zoon des Mensen, begin van een nieuw tijdvak. Dat einde komt niet als niet eerst het evangelie van het Koninkrijk verkondigd is aan alle volken op aarde. Aan alle volken op aarde. Dat is helemaal in overeenstemming met de Great Commission, de grote zendingsopdracht van Matteüs 28, vers 19 en 20. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Doopt hen, onderwijst hen. Maar alle volken, dat begrip alle volken. Wij leven in een heel bijzondere tijd. Dat er op allerlei fronten activiteiten worden ontplooid van mensen die durven dromen. Een droom zo groot, zo kolossaal, dat je dat namelijk niet kunt voorstellen. En dat is, dit is de generatie waarin wij die grote zendingsopdracht tot voltooiing moeten brengen. Dat is een enorme klus. Want er zijn maar liefst 16.000 etnische groepen op deze aarde. En daar zijn er nog altijd 3.000, maar dat zijn een heleboel kleintjes ook, waar nog geen enkele christen is. Maar zoals gezegd, dat zijn vaak ook heel kleine groepjes. En de 16.000, dat geeft dan dat vertekend beeld. Maar men heeft nu als eerste doelstelling is uitgevogeld hoeveel van die groepen zijn nog groter dan 100.000 en zijn nog nooit met het evangelie bereikt. Er zijn hele organisaties die daarmee in bezig zijn om dat in kaart te brengen. En de twee belangrijkste, die kent u allebei, dat is Campus Crusade for Christ, internationaal bekend, en de andere is Jeugd met een Opdracht, Youth with a Mission. Twee kolossale wereldwijde organisaties. En die hebben uitgerekend dat er nog 639 van dat soort volkeren op aarde zijn. En daarvan is de helft al, zijn al concrete plannen voor aanwezig om die mensen te bereiken met het evangelie. Wycliffe Bijbelvertalers is al bezig om voor al die groepen vertalingen van de Bijbel te maken. Er bestaan al 2400 vertalingen van de Bijbel op een totaal van 6900. Dat klinkt ook nog weer ontmoedigend. Maar daar zijn ook een heleboel talen bij met heel klein groepjes sprekers. De helft van die talen zal in deze eeuw gewoon uitsterven. Dus 2400 is een heleboel. Bovendien, heel veel mensen kunnen de Bijbel lezen dan niet direct in hun eigen taal die ze thuis spreken, maar wel in een taal die in een groter gebied heerst en die mensen ook allemaal kennen. De Bijbel is voor verder weg het grootste deel van de mensen toegankelijk. Wat me hier zo treft is, en dat hebben we gelezen in Joël 2, als de Heilige Geest uitgestort gaat worden. En we beleven vandaag een geweldige vernieuwde aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Dan staat hier, dan gaan de jongelingen die staan voorop. De zoon en de dochter zullen profiteren. Maar ik ben zo dankbaar dat er achter staat dat de ouderen dromen zullen dromen, zodat er voor de ouderen onder ons ook nog wat te doen valt. Al was dat alleen maar dat wij mogen dromen. Alleen de meeste van onze dromen durven wij niet hardop te zeggen. En daarom vind ik het zo'n geweldig voorrecht om iemand tegen te komen die een droom heeft zoals ik nooit in mijn leven heb durven hebben. Een droom, ja, misschien dat hij dat 30 jaar geleden ook niet aan dacht, om 3000 gemeenten te stichten wereldwijd, in 40 landen. Overal waar maar Indonesiërs te vinden zijn, want dat is vooral zijn doelgroep. 3000. Terwijl toch nog altijd 80% van de Indonesiërs een moslimachtergrond heeft. Dat zijn mensen met grote dromen. Dat iemand op het idee komt... om te zeggen, laten we eens gewoon gaan uitrekenen hoeveel groepen er nog op aarde zijn die het evangelie niet hebben gehoord. En daar gaan we dan gewoon naartoe. Dat is een heel bijzonder teken van de eindtijd. Want een droomdroom hier staat parallel met het zien van gezichten en met het profeteren. Dit is dus niet zomaar een droom. We hebben allemaal wel eens een rare droom die je maar zo gauw mogelijk probeert te vergeten. Dit zijn dromen waarbij een mens zich een doel stelt dat we een droom noemen omdat het eigenlijk niet te realiseren lijkt. Het past niet bij normale menselijke categorieën. Daarom is het ook een droom. Maar vervolgens komen er mensen met de bezieling om die dromen waar te maken. Omdat ze het gevoel hebben, en dat is het profetische, deze droom komt van God. Het is de God die dit wil. We gingen naar Indonesië toe met iets wat ik ook nooit had kunnen bedenken. Ik zeg het maar, ik ben geen meesterdromer. Althans in deze geestelijke zin van het woord. Ik weet het niet of dat aan opvoeding ligt of dat het aan... Laat ik maar de schuld aan mezelf geven. Zit er niet zo in om zulke grote dromen te dromen. De dromen waar we naartoe gingen is om daar 10.000 jonge mensen in Indonesië te werven. Die vervolgens in de komende 3 jaar 1 miljoen mensen tot Jezus gaan leiden. Dat betekent dus verderweg de meeste van zijn moslims. Dat is nou helemaal de realiteit. 10.000 jonge mensen. En dat niet zomaar. Die kerken daar, die 3.000 gemeenten waar ik het over had, die hebben dat plan helemaal overgenomen en tot hun gemaakt. Die hebben die droom overgenomen en hebben ook de capaciteit om zo'n droom waar te maken. Dus ze zijn begonnen in 9 grote steden in Indonesië trainingen op te zetten voor enthousiaste jonge mensen. Die aan de ene kant moeten beloven een echte christelijke levensinstelling en een toewijding te ontwikkelen. En daar horen een paar heel concrete dingen bij. Zeker bij jonge mensen betekent dat in een dergelijke cultuur als daar geen seks voor het huwelijk, om maar één facet te noemen. Maar ook een matige levensstijl. Dus aan de ene kant voorbeeld zijn voor de jonge mensen in hun eigen omgeving. En in de tweede plaats gewoon een training hoe je iemand in 40 minuten het hele evangelie kunt uitleggen en aan het eind van die 40 minuten op zijn knieën kan krijgen. Zeker mensen met een sterk reformatorische achtergrond, die zullen dit allemaal maar niks vinden. Maar ik zal u vertellen, als het helpt, dan doe ik er graag aan mee. 1 miljoen. Ik moet u zeggen, ik heb er nogal wat sceptisch over. Totdat ik die jonge mensen daar zag. Die goed voorbereid waren. En dan in een bepaalde samenkomst naar voren komen. Handen opgelegd krijgen. Ik heb heel veel van hen zien huilen. Dat zit ook wel een beetje in de cultuur. En trillen en beven van de geweldige... onder de indruk zijn van dat moment van die beslissing die ze nemen. Het is niet alleen maar beslissing om Jezus na te volgen, die hebben ze al lang genomen. Maar elk van hen, want u weet een miljoen gedeeld door 10.000, dat is 100. Dat betekent, elk van hen zegt, in 3 jaar wil ik 100 mensen tot de Heer Jezus leiden. Nou, hoeveel hebben u en ik in de afgelopen 3 jaar tot de Heer Jezus geleid? Dat noem ik dromen dromen. Dat betekent, zoals het hier staat, er komt een tijd, en er is er nog nooit zo'n tijd geweest, dat mensen zulke grote dromen hebben durven dromen. Als ik denk aan iemand die Campus Crusade opgezet heeft. Dat is gewoon iemand mee begonnen, Steve Douglas. Als ik denk aan iemand die Youth with a Mission, jeugd met een opdracht, is begonnen, Lauren Cunningham. Een mens die een grote droom hadden, en zo'n droom dat leidt er dan uiteindelijk toe dat duizenden en duizenden mensen worden uitgezonden over de hele wereld om daar mensen tot de Heer Jezus te leiden. Elke dag zo'n 130.000 nieuwe mensen die tot Jezus geleid worden. Ik vind het bijzonder opwindend om in een tijd te mogen leven waarin zulke dromen gedroomd worden. En als ik dit vers goed begrijp, dan zie ik dat dat gevolg is van de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat het de profetische geest is die vaardig wordt over mensen. Het gaat er niet alleen maar om dat al die volken het evangelie te horen krijgen. Het is dan niet de bedoeling dat we zeggen, we kloppen aan bij een gemeenschap en we roepen ze het evangelie toe en zeggen, zo, kunnen we weer een afvinken, want we hebben ze het verteld. Nee. Nee. In Openbaring 5, vers 7, daar lezen wij dat er een grote... dat ze daar wordt gesproken over een grote massa verlosten uit alle geslachten, alle talen, alle volkeren en naties. In hoofdstuk 7 vindt u nog eens een keer zo'n omschrijving. Dus het is niet genoeg om te zeggen, we hebben ze het verteld, nou weten ze het. Nee, waar het om gaat is dat er ook daadwerkelijk gelovigen zijn. En dat betekent in concreto dat er evangelische gemeenten ontstaan. Evangelisch in de meest brede zin van dat woord, dat betekent gewoon bijbelgetrouwe gemeenten. Met grote nadruk op de noodzaak van persoonlijke bekering en wedergeboorte. Mensen die zelf ook weer het belang van zending gaan inzien. En die boodschap, dat is evangelisch in de meest brede zin van het woord. Maar geen kerk met alleen maar meelopers en mensen die zondags de kerkstoelen warm houden. Maar mensen die echt zich willen inzetten in zo'n gemeenschap. En als ik Joël 2 erbij betrek, dan is het zelfs niet genoeg dat daar overal enthousiaste christenen zijn, maar ook nog geestvervulde christenen. Christenen op wie de Heilige Geest rust, zodat ze ook verder een uitstraling vormen in hun omgeving. Ik vind het geweldig opwindend om in deze tijd te mogen leven. En ook al bent u niet in gelegenheid om naar al die landen toe te gaan, Dat maakt niet uit. Neem er kennis van. Het zou zo jammer zijn, en eigenlijk ook een beetje dom, om Maxima te citeren, om de kans op een grote opwekking, waar we zo half enthousiast over gezongen hebben, maar dat was omdat we het niet kenden, om te zingen van een grote opwekking en dan niet verder te kijken naar wat er in Nederland gebeurt. In Nederland zijn trouwens ook heel mooie dingen aan de gang. Net zo goed hoor. Zij het dan niet op die schaal, maar ook hier moeten we dankbaar zijn voor wat God geeft. Als ik denk aan de aankondiging van een nationale synode, ik hoop echt dat dat doorgaat. Die naam kan me niet zoveel schelen. Maar waar gelovigen uit alle kerken en kringen echt proberen concreet vorm te geven aan de eenheid van gelovigen onder elkaar. Dat zou zo nieuw en zo spectaculair zijn in Nederland, dat zoiets zou van de grond komen. Dat zou ik ook al heel erg geweldig vinden en heel erg blij mee zijn. In Maleachi 4 hebben wij die belofte van de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Dat is nogal een wonderlijk vers. Wat moet je daar nou mee? Komt er dan aan het eind ineens Elia weer uit het graf tevoorschijn? Er zijn ook lieden die denken dat er een soort figuur zal opstaan die een reïncarnatie zal zijn van Elia. Sommige mensen beweren dat Johannes de Doper een reïncarnatie was van Elia. Je moet er maar opkomen. Johannes de Doper woonde hier op aarde terwijl Mozes en Elia aan de discipelen verschenen op de berg. Elia was gewoon Elia, Johannes was gewoon Johannes. Maar wat we lezen in Lucas 1, vers 17, is dat Johannes de Doper zou optreden in de geest en in de kracht van Elia. Dat betekent dus dat er in de eindtijd een profetisch getuigenis ontstaat, waarbij niet letterlijk een persoon Elia optreedt. Maar, zo lees je dat in Lucas 1, want zo was het bij Johannes de Doper ook, dat optreedt in de geest, en je kunt het ook haast wel met een hoofdletter lezen, de Heilige Geest, en de kracht van Elia. Johannes de Doper was menselijk gesproken bijna die Elia geworden. Maar dat is niet doorgegaan, want Johannes de Doper is verworpen, de Heer Jezus is verworpen. En dan zegt de Heer Jezus, daarom is hij het niet. Maar hij zou het eigenlijk hebben moeten zijn. Hij is de grote voorbode geweest van de Heer Jezus Christus. Maar omdat hij en de Heer verworpen zijn, komt hij alsnog. Vandaar in Johannes 1, als de mensen aan Johannes de Doper vragen, ben jij Elia? Dan denken ze hier aan Maleachi 4. Dan zegt hij, ik ben het niet. Want in Johannes is het van begin af aan duidelijk dat de Heer Jezus en ook Johannes de Doper zijn voorloper verworpen zullen worden. En dus gaat deze profetie opnieuw in vervulling. Dat is een eindvervulling. Net als je aan het begin in Handelingen 2 een voorlopige vervulling van Joël 2 hebt en aan het einde een definitieve vervulling. Zo is dat hier ook. Maar het helpt wel om naar Johannes de Doper te kijken, wat voor soort profetische bediening zal dat zijn? Johannes was iemand die van de moederschoot af vervuld was met de Heilige Geest. Dat is iets wat je steeds weer vindt. Een kenmerk, namelijk die vervulling met de Heilige Geest. Dat is ook de geest van de profeten. Een profeet spreekt altijd het woord van de Heilige Geest. In Hosea wordt de profeet genoemd de man van de geest. Hij is een man des geestes, zegt de Statenvertaling letterlijk. Dus de profeet is altijd gedreven door de Heilige Geest. Zo zegt 2 Petrus 1 dat aan het slot, vers 21. Heilige mannen gods, gedreven door de Heilige Geest. Als hij de Heilige Geest niet heeft, is een profeet niks. Dan is hij gewoon net als ieder ander en kan hij geen profetische woorden spreken. Of hij gaat uit zijn nekharen zwammen. Hij gaat zelf wat bedenken. Dat kan wel gemakkelijk. Als je maar een reputatie hebt als profeet, dan is de verleiding groot als de inspiratie in de steek laat om dan maar wat te bedenken. Of de profetieën die ontvangt een beetje fraaier te maken. Nee, de profeet spreekt is de man des geestes. Daarom lezen we van Johannes de Doper dat hij van de moederschoot af al vervuld was met de Heilige Geest. Je hebt meer van die profeten die van moederschoot af geroepen zijn. Zoals Jeremia in het Oude Testament en Paulus in Galaten 1 vertelt hij ook dat hij zo door de Heere God vanaf de moederschoot afgezonderd was voor deze bijzondere bediening. Johannes moest zich onthouden van een heleboel dingen om zich volkomen als een echte Nazireër toe te wijden aan de zaak van de Heere God. En laten we het even naar kijken in Lucas 1, want het helpt ons om te verstaan hoe die bediening in het einde eruit zal zien, die profetische bediening van Johannes. Er staat hier, hij zal Vers 16, vele van de zonen van Israël doen terugkeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen in de wijsheid van de rechtvaardigen, om de Heer een toegerust volk te bereiden. Om de Heer een toegerust volk te bereiden. In de eindtijd, en dan komen we weer bij die grote opwekking. In de eindtijd zal er een toegerust volk voor de Heer zijn. Hoe weten we dat zo zeker? Laat ik u een voorbeeld nemen dat dat heel erg duidelijk maakt volgens mij. En waarvoor die profetische bediening in de eindtijd er ook zal zijn. En dan doe ik op Efeze 4 vers 11 tot 13. Daar ziet u dat de Heer Jezus vanuit de hemel 5 bedieningen geeft aan zijn gemeente. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Daar staan de andere 4 bedieningen ook bij. Maar vooral die eerste 2 zullen een grote betekenis hebben. Calvijn schrijft in de institutie dat apostelen en profeten, die zijn verdwenen na de eerste eeuw, die hebben we dus niet meer. Nou, misschien was dat ook wel zo, maar nou zijn ze weer terug. Dus een van de kenmerken van de eindtijd is het herstel van de apostolische bediening. Al die mannen, ik heb een paar namen genoemd. Mannen die grote internationale leiders zijn. Die vele gemeenten gesticht hebben. Of staan aan het hoofd van grote organisaties. Dat zijn zulke apostolische gestalten die in deze tijd op massale wijze het werk van God verder brengen. Vooral op allerlei terreinen waar het nog nauwelijks ooit geweest is. Maar ook de profetische bediening. Mannen en vrouwen die door de kracht van de geest van God het woord spreken dat wij hier vandaag nodig hebben. Dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Maar die vooral dit zullen doen wat we lazen in Lucas 1. In de eindtijd een toegerust volk bereiden. Wat betekent dat? Kijk maar weer terug naar Efeze 4, hoe het daar staat. Die 5 bedieningen, die zijn alle 5 verschillend. Apostelen, profeten zijn verschillend, evangelisten, herders, leraars allemaal verschillend. Maar ze hebben allemaal 1 doel. En dat is de gemeente op te bouwen. En dan staat er iets, wat ook zoiets is, wat je altijd al wel gelezen hebt. Totdat net alsof het ineens is alsof het kwartje valt en je zegt, maar hoe komt het dat ik dat nooit gezien heb? Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man. Tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Ook daar dacht ik vanzelf, nou ja, dat is natuurlijk als we in de hemel zijn aangekomen, nietwaar? Totdat je denkt, ja wacht eventjes, maar wat we in de hemel zullen zijn, daar is het kruis van de Heer Jezus voldoende voor geweest. Op het kruis heeft hij zich een volk toebereid. Zoals Titus 2 vers 14 zegt, hij heeft zich een volk verlost door zijn eigen overgave aan het kruis. En dat volk, dat zal straks bij hem in de hemel zijn. Daar zijn, om zo te zeggen, die 5 bedieningen niet voor nodig. Maar die 5 bedieningen zijn nodig om hier op aarde, van al die verloste mensen, een gezelschap te maken dat in de eindtijd gekenmerkt zal worden door de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Ik heb die tekst vaak toegepast in preken op mijn persoonlijke of onze persoonlijke geestelijke groei. Dat mag je natuurlijk doen. We moeten allemaal opgroeien tot die volwassen man. Maar ineens zie je dan, maar dit gaat over de gemeente als geheel. En die 5 bedieningen zijn al 2000 jaar daarmee bezig. Ja, de apostelen en profeten mochten een tijd niet meedoen, maar die zijn er nou weer helemaal bij. Om in de eindtijd dat volk toe te bereiden. Het lichaam dat tot volkomen wasdom is gekomen. En dat, hoe is het mogelijk, in het bijzonder gekenmerkt zal worden door eenheid. Er zijn vandaag 40.000 verschillende kerken en gemeenten, denominaties op aarde. Luis Palau, de grote Zuid-Amerikaanse evangelist, zei eens tegen een stadion met jonge mensen, er zijn 40.000 verschillende denominaties. Wat een geluk dat jij nou toevallig in de ene waarde bent geboren. Dan moet je inderdaad wel een kleingeestig mens zijn om dat te denken, dat jij nou toevallig als in een grote loterij de enige goeie hebt. Er is natuurlijk helemaal geen ene waarde. Er zijn een heleboel die een klein beetje waar zijn. Laten we het er maar zo ophouden. 40.000. Die 40.000, daar zou je van kunnen zeggen, dat is een weerspiegeling van de geweldige geschakeerdheid van Gods volk. En dat is ook zo, dat is ook helemaal niet zo erg. De een zit graag stilletjes in de bank en zingt rustige liederen en de ander komt liever de bank uit. En die maakt een dansje tussen de banken. Ik heb al die soorten en maten in mijn leven mogen meemaken. En iedereen zijn eigen stijl en zijn eigen manier van geloofsbeleving, dat is allemaal helemaal niet erg. Laten we alsjeblieft niet proberen er allemaal één denominatie van te maken. Daar moet je niet aan denken. Alleen we hebben met elkaar ons elkaar zitten verketteren en naar beneden halen. We hebben onszelf boven anderen geplaatst. Dat is het waarvan we ons te bekeren hebben. Toen wij van de zomer het boekje uitgaven, wij kiezen voor eenheid, met 13 mannen en vrouwen uit dit land, was dat wat we naar elkaar toe in dat boekje ook beleden hebben, onze schuld in het zin dat we elkaar verketten. En daar was de Rooms-Katholieke bisschop bij. Daar was de schrijver bij van de Protestantse kerk in Nederland. En allerlei vertegenwoordigers van kleinere reformatorische kerken en van allerlei evangelische gemeenschap. Ik heb daar zelf ook een bijdrage aan mogen leveren. En het is heel bijzonder om dan bij elkaar te zijn en samen naar elkaar uit te spreken, wat hebben we ons naar elkaar toe vergaloppeerd door op elkaar neer te kijken en elkaar te verachten. Wat was het ontroerend een paar jaar geleden, toen Peter Sleebos namens de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente aan de ene kant en Bas Plezier als Scriba, secretaris-generaal van de toen nog Nederlands Hervormde Kerk aan de andere kant, naar elkaar toe openlijk schuld hebben beleden over de manier waarop ze over de ander gepraat hebben en op die ander hebben neergekeken. Dat zou vroeger ondenkbaar zijn geweest. En dat werkt door, het is als een golfverschijnsel. Die nationale synode is mede daaruit voortgevloeid. Ik hoop dat het vorm mag krijgen. En zodanig, want er zijn alweer 7 kerken die hebben gezegd dat ze daar niet aan meedoen, dat krijg je natuurlijk altijd ook. En dan moet je vooral niet door in de war laten brengen en dat maar naast je neerleggen. Maar er is iets aan het groeien van eenheid. Niet een eenheid qua organisatie, maar een eenheid van het geloof. Een eenheid van geloof. En een eenheid van geloof betekent ook niet een soort gemeenschappelijke geloofsbelijdenis. Een eenheid van geloof, ja, dan denk ik weer aan wat ik net zei in Lucas 18. Wat Heer Jezus zegt, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Ja, daar staat er niet. Er staat het geloof. Dat geloof. Dat geloof van die weduwe in die gelijkenis. Die elke dag blijft aandringen omdat ze recht wil. Ze wil dat haar recht wordt gedaan. En tegen alle menselijke verwachtingen blijft zij daarvoor bidden. En dan zegt de Heer Jezus, als hij straks terugkomt in die eindtijd, zal dat geloof er nog zijn. Dat geloof dat zo'n geweldige verwachting van God heeft. Zo'n openheid voor wat God kan doen en wat God wil doen. Recht in deze wereld, maar nog veel meer andere wonderbaarlijke dingen. Ziet u hoe die 5 bedieningen, maar we hebben het nu vooral over de profetische bediening. Over profeten die dat onderbouwen met rechtstreekse woorden van God. Hoe die in deze tijd staan voor een ongelooflijke taak. Ongelooflijk in die zin dat wij behoren, of staan in elk geval op de drempel van die generatie die dat gaat beleven. Apostelen en profeten, maar ook de anderen die samenwerken om dit grote doel te bereiken. Eenheid in dit geloofsvertrouwen op God. Al die organisaties die bezig zijn om de onbereikte etnische groepen van deze aarde te bereiken, die werken niet langs elkaar heen, die hebben zich ook allemaal weer verenigd. Dat is een vorm van eenheid. Ze noemen dat heel simpel finishing the task, FTT. Finishing the task betekent, zo, we hebben er nou 2000 jaar over gedaan om die zendingsopdracht te vervullen en nu gaan we die taak samen afmaken. Het is heel makkelijk om te zeggen, wat een grootspraak. Maar ze doen het dan toch maar. Want ik heb u al gezegd, ze hebben een profetische droom. Zoals de wereldgeschiedenis die nog nooit te zien heeft gekregen. En samen werken ze eraan om deze taak te volvoeren. Maar die taak betekent evangelie. Uitbreiden naar al die volkeren. Maar waar we het hier in Efeze 4 over hebben, en daar zijn die profeten even hard bij nodig, dat is om Gods volk zelf toe te bereiden.
en sterk te maken en een stralende bruid te maken. De Heer Jezus is al 2000 jaar bezig haar te heiligen, haar te reinigen, haar te voeden en haar te koesteren. Dat zijn die vier werkwoorden in Efeze 5. Opdat ze straks zal zijn zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. En ik dacht ook, ja, dat is natuurlijk als ze in de hemel zijn. Maar om in de hemel zo te zijn, was het kruis voldoende. Maar wat de Heer Jezus nu doet in de hemel, is ervoor te zorgen door zijn bediening en door middel van het gebruik maken van die apostelen en profeten, is dat er nu op aarde een stralende bruid zal zijn. En in die tijd van grote opwekking. En dat vind ik zo geweldig. Het zal een enorme verjongingskuur vragen natuurlijk. Hè? Want die verloving is al 2000 jaar geleden geweest op de Pinksterdag. En aan het einde van die verlovingsperiode zijn alle rimpels verdwenen. Nou, u weet allemaal, als je 10 jaar getrouwd bent, nou, laat maar niet over onze vrouwen beginnen, maar die rimpels die komen alleen maar meer, dat worden er bepaald niet minder. Maar de Heer Jezus is al 2000 jaar bezig met één grote verjongingskuur van zijn gemeente, om tenslotte een gemeente te hebben waar wij deel van mogen uitmaken, zonder vlek of zonder rimpel. En je ziet het gestalte krijgen. Opwekking betekent twee heel verschillende dingen. Het betekent of dat ongelovige mensen uit hun doodslaap worden gewekt. Dan hoort dat ene toe. Die grote zendingsopdracht. En daar hebben we nog veel meer dromers voor nodig. Daarvoor moet de Heilige Geest nog veel meer mensen aanraken door de kracht van zijn geest om ze grote dromen te laten dromen. Je moet een dromer zijn om te zeggen, ik ga naar een klein volkstammetje ergens hoog in de bergen en ik ga daar een aantal jaren van mijn leven geven om hun taal te leren kennen en het Nieuwe Testament in hun taal te vertalen. Geweldig. En ze zijn er. Ze zijn er bij duizenden, bij de Wycliffe Bijbelvertalers. Dat is ook weer een enorm belangrijk facet van dat hele grote plan. Dit is een tijd waarin we dromers nodig hebben. Geen fantasten, dat is een groot verschil. Fantasten, dat zijn mensen die allerlei dingen uitdenken die volkomen irrealistisch zijn. Waar je niks mee kunt. Dromers komen met dingen waar je wel wat mee kan. Maar een heleboel mensen zullen zeggen, ook daar kunnen we niks mee. Dat is veel te groot, dat is veel te moeilijk. Dat kunnen we niet aan. Dat kunnen we niet hanteren. Maar de dromers, dat zijn vaak de grote voormannen. Toen Jimmy Untoro, die ik de verschillende keren heb mogen spreken in Indonesië, toen hij 19 jaar was en de Heer hem krachtdadig bij de nekvel had gegrepen om zijn leven aan Jezus te geven. Er was een drive in hem. En hij zag al die, hij studeerde toen in Californië, hij zag al die Indonesische jongelui. Een beetje moederziel, een beetje ontredderd, een beetje ontworteld. En het was niet zo ingewikkeld om zijn eerste gemeente te vormen. Die man dacht niet meteen bij het begin, ik ga 3000 gemeenten stichten. Soms gebeurt dat. Soms zijn er dromers die zeggen, we willen 1 miljoen mensen in Indonesië tot Jezus leiden. Maar aan de andere kant gaat het gewoon beginnen als je je maar ze inzet. De eerste gemeente is het moeilijkste, net als miljonair. Het eerste miljoen is het moeilijkste. En dat is daar ook zo. De eerste gemeente is misschien het lastige. De tweede gaat al een beetje makkelijker. En nu hoeft hij niet veel meer voor te doen. Nu vermenigvuldigt het zich vanzelf. Maar als man een dromer, die man heeft gezegd, ik wil een hele omroep. Ik wil elke dag het evangelie kunnen vertellen aan alle mensen die het kunnen horen. Ik wil een universiteit, want we moeten onze eigen mensen kunnen trainen met een grondige academisch-theologische opleiding voordat we ze naar het zendingsveld sturen. De ene droom na de andere. Hij heeft een enorm sociaal werk opgezet. Want dat is ook een van de typische kenmerken van de eindtijd, dat het niet alleen maar meer gaat over het geestelijke. Je ziet bij al die grote organisaties dat ze zich ook richten op sociaal werk. En zeker in derde wereldlanden is dat van enorm belang. Dit is een tijd van grote dromen. En het zijn de ouderen en de jongeren die samen dromen. Want ik moet u nog iets vertellen over de bediening van Elia. Elia en Malachi 4, daar hebben we van gelezen. En dat is heel frappant eigenlijk, dat hij maar één ding doet. Het enige wat we gelezen hebben is, hij zal het hart van de vader terugbrengen tot de jongeren en het hart van de jongeren tot de vader. Moest voorstellen, aan het einde van deze bedeling zal God een grote profetische bediening in de geest en de kracht van Elia tot stand brengen. En het enige wat van die man staat geschreven is dat hij de harten van de vaderen en de zonen weer tot elkaar brengt. Dat is ook wat Gabriel zei. We lazen het Lucas 1 vers 17. Gabriel zegt dat ook. Hij zal het hart van de vader doen terugkeren tot de kinderen en omgekeerd. Als de Heer Jezus het daarover heeft, ze vragen hem, als hij afdaalt van de berg der verheerlijking, dan zeggen de discipelen tegen hem, die drie, is Elia nou gekomen of niet? En dan zegt de Heer Jezus, Elia komt wel eerst en hij herstelt alles. Die twee woordjes, daar moet u eens even over nadenken. Lees het met name Matteüs 17. Elia komt en hij herstelt alles. Ten eerste is dat opmerkelijk, omdat voor de Heer Jezus, als de vader en de zonen weer tot elkaar geneigd worden, dan wordt daarmee alles hersteld. Dat is al frappant, daar moeten we zo even over nadenken. Maar ten tweede ook, die profetische bediening in de eindtijd heeft dit grote doel: alles te herstellen. Zelfs de rimpels van de bruid moeten verdwijnen. De vlekken moeten eraf. Er moet eenheid komen, er moet afgelopen zijn met de verdeeldheid. Het gebed van de Heer Jezus mag eindelijk in vervulling gaan, want als de gemeente werkelijk naar buiten toe eendrachtig eenheid, een eenheid gaat vormen, dan staat er, dan zal de wereld gaan geloven. Dan zal de wereld erkennen, Vader, dat u mij gezonden hebt. Lees Johannes 17, 21 en 23. Dat is nog steeds niet vervuld. Als die eenheid er is, zal dat een geweldige getuigenis zijn naar deze wereld toe. De Heer Jezus zegt, hieraan zullen alle mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar. En als jullie elkaar de hersens inslaan, dan zullen ze niets met het evangelie te maken willen hebben. Dat is een geweldige eenheid. Dus de Heer Jezus zegt, er is een profetische bediening in de eindtijd, in de geest en de kracht van Elia, en die herstelt alles. Dat is het grote herstel waar Gabriel het over had, om de Heer een toebereid volk te leveren. Als de Heer Jezus terugkomt, is er niet een gemeente die totaal in puinhoop ligt, als een drenkeling in de zee en die er nog net uitgevist wordt voordat het helemaal te laat is. Nee, als de Heer Jezus terugkomt, vindt hij op aarde een toebereid volk. Zonder vlek en zonder rimpel, in eendracht. Niet alle gelovigen zullen daar aan meedoen. Niet iedereen zal erin betrokken zijn. Er zullen een heleboel mensen langs de zijlijnen blijven staan. Maar het zal een toonbeeld zijn zoals de gemeente het nog nooit te zien heeft gegeven. En ik ben daar geweldig opgewonden over om te mogen meemaken. Maar nou dan, wat zegt nou Maleachi? De harten van de vaderen tot de zonen. Hoe was dat? In het verleden kun je in de kerkgeschiedenis iets heel merkwaardigs waarnemen. En ik mag dat als oudere kerel wel zeggen. Grote vernieuwingen, ik zeg dat tegen iedereen boven de 40 hier. Grote, dat zijn allemaal alle oude kerels dus. Vernieuwingen, alle grote vernieuwingen komen altijd van mensen onder de 40 en gewoonlijk onder de 30. Dus dan weet u dat vast, als je die leeftijd gehad hebt. Maar dat wil niet zeggen dat wij niks meer mogen doen. Want wat gebeurde er vroeger? Franciscus van Assisi was zo'n jongeling die de hele Rooms-Katholieke Kerk op stelte bracht. Maarten Luther, hoe oud was hij helemaal? Hij was ook 30. Johannes Calvijn was net begin 20 toen hij Genève op stelte zette. John Wesley, hij was al een tikkeltje ouder, was al bijna een oude man, was 35. John Darby was het onder de 30. William Seymour, aan het begin van de Pinksterbeweging, ook zo rond die periode. Allemaal jonge kerels. Allemaal jonge kerels. Daar kun je een hele psychologische verklaring voor geven. Dat betekent dat die mensen allemaal, die hebben nog de flexibiliteit van geest om hele nieuwe dingen te ondernemen. Maar je ziet er nog iets bij. In al die gevallen werden ze tegengewerkt door de ouderen. En dat is begrijpelijk. Ik kom er elke dag een beetje meer voor op. Want ik begin elke dag die mentaliteit een beetje beter te begrijpen. De prediker zegt in hoofdstuk 7, zegt niet de vroegere tijden waren beter dan deze, want niet uit wijsheid zou het gij al dus spreken. Broeders boven de 60, steek het in je zak. Zeg niet de vroegere tijden waren beter dan nu, want het is geen wijsheid. De Heer Jezus neemt het de fariseeën kwalijk in Lucas 6, dat die zeiden, we willen die nieuwe wijn niet, die oude wijn is veel lekkerder. Het oude en vertrouwde, dat is veel aangenamer. Met andere woorden, elke opwekking in het verleden betekende enthousiaste jongeren, een nieuwe generatie met nieuwe land en een oudere die afhaakte en er het niet aan meedeed. En als ik dit vers goed versta, dan komt er een profetische bediening in de eindtijd. Waarbij het anders zal zijn. Waarbij de jongeren ook niet zullen denken, we hebben die ouderen niet nodig. We kunnen het ook wel zonder. Dat is heel dom. Ik zie dat aan mijn vriend Matthäus van der Steen, hij heeft het mezelf gezegd. In het begin heeft hij heel domme dingen gedaan, omdat hij met enorm enthousiasme erop uittrok. En allerlei mensen tegen zich tegen de haren instreek, wat helemaal niet nodig was. Totdat hij leerde dat hij veel kan leren van die oudere generatie. En die oudere generatie, sommigen althans, bereid waren om hem te gaan coachen. En hem te gaan begeleiden. En toen ontstond er samenwerking tussen die ouderen en de jongeren. En het is merkwaardig dat een van de kenmerken van de eindtijd hierin wordt gezien. Een profetische bediening die hierop gericht is. Zei ik het dan net tegen iemand hier of was het ergens anders? Een gemeente met alleen maar jongeren. Ja, ik zei dat tegen iemand. Nou weet ik het weer, ze zit daar. Daar ben ik altijd een beetje beducht voor. Ik kom in onze gemeente, zit alleen maar ouderen en jonge gezinnen. Dus je hebt daar hele... De jongeren zijn er allemaal weg. Je hebt daar kleine kinderen. En je hebt daar ouderen. Of de jonge ouders van die kinderen. De jeugd is weg. Want de jeugd zit in een andere kerk waar zij leuker vinden en waar die ouderen niet komen. Dit is een list van de duivel om ons uit elkaar te spelen. Dat betekent ook dat ouderen daardoor sterker de neiging krijgen om alles wat die jonge mensen ondernemen bij voorbaat te veroordelen. We hebben nou die hype van de jeugdkerken gehad, dat is nou weer een beetje aan het overgaan. Waar die jeugdkerken, ja, die trokken soms 1.000, 2.000 jonge mensen op een zondagavond fenomenaal. Op veel plaatsen schoten als paddenstoelen uit de grond. Waarom? Omdat ze een enorme behoefte voorzagen. En ze werden allemaal massaal afgewezen, de goede uitzonderingen niet te nagesproken, door de oudere generatie. Want het zou de jongeren maar vervreemden van de kerk en al die mooie verhalen meer. Het lijkt wel een natuurwet. Door alle generaties heen. De initiatieven komen van de jongeren en die worden veroordeeld door de ouderen. Ik heb het wat zitten nasnuffelen in de geschiedenis en het is eigenlijk heel erg droevig. Maar het is altijd, het gebeurt in de wetenschap trouwens net zo hoor. Het gebeurt ook in de wereld zo. Het is ook begrijpelijk. Alle nieuwe ideeën komen van de jongeren en worden door de ouderen afgewezen. En dan moet een hele generatie soms uitsterven voordat ideeën gemeengoed worden. Dus het is een hele menselijke trek. En nu komt daar een profetische bediening, gewerkt door de kracht van de Heilige Geest. De geest van waar Joël het over heeft, gecombineerd met die bediening van Elia. Waarbij ouderen en jongeren samengesmeed worden. Misschien zegt u, ik vind het helemaal niet zo'n boeiend, interessant, belangrijk punt van de eindtijd. Ik wel. Want als die grote eindtijd, als die grote opwekking er komt, waarvan we gezongen hebben, dan wil God niet dat die ouderen daar buiten vallen. Dat die ouderen zouden zeggen, nou, ik voel me daar maar onwennig bij. Ik vind het maar raar en vreemd en ik voel me er niet in thuis. Maar dat is niet Gods plan. Hij heeft het niet over een bruid. Een bruidsgemeente die alleen maar bestaat uit jongeren, waarbij de ouderen zich buitengesloten voelen. Hij wil een bruidsgemeente waarin ouderen en jongeren samen optrekken. Waarin ouderen bereid zijn te investeren in die jongeren. Jimmy Untoro, wiens naam ik al 2 keer genoemd heb, zei tegen mij van de week, ik ben nou 49, ik geloof dat ik me maar langzamerhand ga terugtrekken. Ik ben een oude vent. De jongeren moeten het maar eens gaan overnemen. 49. Hij zegt, de rest van mijn tijd ga ik gebruiken om jongeren van rond de 20 te coachen en te stimuleren. En toen dacht ik, van een goede mentaliteit. Als je het lef hebt, want dat is natuurlijk vaak het probleem, je hebt iets geweldigs opgebouwd en dan kon je het nooit meer loslaten. En dan moeten ze je wegkijken. Ik heb dat gehad met een man die een theologische opleiding had gesticht. Met heel veel zegen, maar die man was niet meer weg te krijgen. Hij had het zo geregeld dat hij de rector was en de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht. Ja, dus hij hield alleen maar toezicht op zichzelf. Er was maar één manier, dat is dat de heer hem zou wegnemen. Nou, hij was 84, toen was hij rector, toen was hij al bijna seniel, maar hij was niet weg te krijgen. Toen heeft de heer hem weggenomen. En wat een verkwikking als dan iemand van 49 zegt, het was zo langzamerhand de tijd dat de jongeren, en daar bedoelde hij dan de mensen van rond de 30, die zaak gingen overnemen. Maar hij zei, ik blijf ze coachen. Ik trek mijn handen er niet vanaf. Ik ben altijd bereid om raad te geven. Maar zij moeten het feitelijke werk gaan doen. En laat mij dan maar jongeren mogen coachen. En dan bedoel ik niet die jongeren van 30. Maar dan bedoel ik jongeren van 20 of nog jongeren daaronder. Probeer ze zo vroeg mogelijk in handen te krijgen. Die 10.000 revivalisten. waarvan we er nou de eerste 500 hebben binnengehaald. Het eerste netje vol 500. En die mensen zelf gaan daarmee verder. En binnen een jaar zijn die 10.000 vol. Ik was verbaasd hoeveel jongeren wij daarbij hadden. En dat waren jongeren van rond de 20. Ik denk dat de oudste van die mensen die ik zag, was misschien 30, 35, maar dat waren maar weinig. Het was een ontroerende, een knuffelgeneratie zou ik bijna zeggen. Van deze jongeren van rond de 20 jaar. Met zo overgave en enthousiasme. Want denk erom, er is heel wat van ze gevraagd wordt. Zowel wat hun levensstijl betreft, als een toewijding, een belofte. Daarom hebben we ook echt ingezegend. Een belofte om 100 mensen in de komende 3 jaar tot Jezus te leiden. Dat is ongelooflijk. En die daar staan te huilen. Heere God, dat ik dat mag doen. Dat u me wilt gebruiken. Geef me de kracht. Voor mij is dit vers steeds belangrijker geworden. Ik heb ook heel lang gedacht bij dat vers van Elia. Ach, is dat nou zo belangrijk? Waarom moet het Oude Testament nou eindigen met zo'n belofte? Zal de harten van de vaderen en van de jongeren weer bij elkaar brengen, zodat ze samen optrekken. Totdat ik begreep, een grote opwekking waar de ouderen geen muziek in zien, kan nooit Gods plan zijn. Maar je weet zeker, het zal niet van die ouderen komen. Dat is nog nooit gebeurd en dat gebeurt in de eindtijd ook niet. Spijt me voor al die oude kerels van boven de 40 hier. Dat zal komen van de jongere generatie. Maar wij zullen ze mogen coachen. Ik heb trouwens datzelfde dat gevoel al 10 of 20 jaar. Het is niet mijn generatie. Maar wij zullen ze wel mogen coachen en begeleiden en helpen. Zij gaan het doen. En wij kunnen raad geven. Wij zijn erin betrokken. Het zal een eenheid zijn. En dat is een profetische bediening. Een profetische bediening is waar God door de Heilige Geest spreekt tot zijn volk. Dat dit tot stand zal brengen. En daar verheug ik mij op. En daar zie ik naar uit. Er is veel over profetie te zeggen. Maar het lag op mijn hart om vanavond iets met u te delen over wat profetie is in de eindtijd. Daartoe mede gestimuleerd door dat heerlijke lied. Er komt een tijd van grote opwekking. Dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft. Er komt een tijd van grote opwekking. En iedereen die Jezus aanroept als Heer wordt gered. Dat is de tweede betekenis. De ongelovigen. Maar het eerste was, Vader, stort uw geest uit op alle volken die bestaan. Alle volken. Zou ik het nog mogen meemaken? Dat al die etnische groepen bereikt worden, maar dat er ook bekeerlingen zullen zijn. Ja, dat de Heilige Geest op hen uitgestort wordt. Laat het dan uw kinderen profeteren in uw naam. Toon in visioenen de geheimen van uw hart. Ja, uw volk ziet uit, Heer, naar die dag dat u uw grootheid openbaart. God zegene zijn woord.